Ik lees Exodus 12 vanaf vers 1. Daar staat: de Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal u lieden het hoofd der maanden zijn. Ze zal u de eerste van de maanden des jaars zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende deze maand neem een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, en iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar het lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneken, 1 jaar oud, van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen 2 avonden. En ze zullen van het bloed nemen en het strijken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel en aan de huizen in welke zij het eten zullen. En ze zullen het vlees eten in dezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Ze zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gezolden, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lenden zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan en alle eerstgeborenen in Egypte ontslaan, van de mensen af tot de beesten toe, en ik zal gerichten oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik de Heere. En dat bloed zal u lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik u lieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder u lieden ten verderve zijn wanneer ik Egypteland slaan zal. En deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult den Heere een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. Tot zover. En zo waren we dan alweer bij een 14, dat was dan vers 14 overigens. En daar begin ik dan maar even mee. Vers 14 heb ik wat anders gelezen dan er stond, met opzet. Want er staat: deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. En gij zult de Heere een feest vieren. Belangrijk daarbij is dat we zien dat er 2 verschillende dingen zijn. Gij zult deze dag vieren tot de gedachtenis. Dat wil zeggen, deze dag zal u lieden wezen ter gedachtenis. Dat slaat op de 14e van de eerste maand. En slaat terug op al wat we zojuist gelezen hebben over het paaslam en al wat daarmee samenhangt. En daarna staat er: en gij zult de Heer een feest vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting enzovoorts. En daar gaat vers 15 dan ook duidelijk over verder. Het punt is dat hij van in dit hoofdstuk dan in ieder geval van 2 gezette hoogtijden des Heren sprake is. De een is die van de 14e van de eerste maand, namelijk die van het Pascha, het paaslam, wat geslacht en gegeten zou worden. En daarna is er 7 dagen lang sprake van het feest. En hoe dat feest heet, ja, dat kan verschillend genoemd worden. Het wordt soms genoemd feest van Pascha. En soms wordt het genoemd feest van ongezuurde broden. En het belang in de uitdrukking zit hem in de praktijk, waar de uitdrukking in de Bijbel voorkomt, niet eens in Pascha of ongezuurde broden, maar gewoon in de term feest. Het is jammer dat de vertalers daar geen rekening mee gehouden hebben, maar zo is het nu eenmaal wel. Het blijkt namelijk dat de dag daarvoor, de 14e dus, dat geen feest is, maar er is wel degelijk een paascha of een paaslam. Het is paascha dus. En evengoed wordt het gegeten met ongezuurde broden, zoals in vers 8 staat, zodat diezelfde dag, die 14e, aangeduid kan worden als paascha en ook als ongezuurde broden, maar niet als feest. En de rest van de dagen, de 15e tot en met de 21e, kan ook aangeduid worden als paascha en als ongezuurde broden, maar dan wel degelijk als feest. En het onderscheid zou men moeten maken, met name in het Nieuwe Testament, omdat daar die termen gebruikt worden. En dan is het spreekwoordelijke, voorbeeldige verschil tussen Matthäus, Marcus, Lucas aan de ene kant en Johannes aan de andere kant meteen de wereld uit. Als mensen zeggen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt en ze kunnen 1 voorbeeld daarvan noemen, noemen ze altijd dat in Matthäus, Marcus en Lucas de Heer met zijn discipelen verzameld was in de opperzaal om de paasmaaltijd te vieren, terwijl volgens Johannes 13 dat niet het geval was. Want daar staat dat het was voor het feest van Pascha. Ja, dat klopt, het was voor het feest van Pascha, maar wel degelijk Pascha. En in Matthäus, Marcus en Lucas staat het feest af en toe genoemd. Er staat het woord schuin gedrukt. En dat betekent dat het er niet staat. Er staat dan feest van Pascha, maar dat was het niet. Het was gewoon Pascha, de 14e. En dat was inderdaad op Pascha, maar voor het feest van Pascha. Vandaar dat je het uit elkaar moet houden. Maar goed, het heeft met ons onderwerp niet zoveel meer te maken. Wat wel met ons onderwerp te maken heeft, is dat deze lezing van vers 14 van Exodus 12, zoals ik u net gaf, ook volstrekt overeenkomt met wat er staat in 1 Korinthe 5. Daar wordt het vrij aangehaald, of zal ik zeggen toegelicht, of nog beter, daar wordt het toegepast. In 1 Korinthe 5, waar staat in vers 7, zuiver dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij een nieuw deeg zijn moogt, gelijk gij ongezuurd zijt. Strikt genomen zou dat heel goed van toepassing gebracht kunnen worden op de 13e van de eerste maand. Komt zo in de Bijbel niet voor, dacht ik, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar in ieder geval is dat in de Joodse traditie wel degelijk bekend. Dat is de dag namelijk waarop de grote schoonmaak officieel gehouden wordt. Waarop het zuurdeesem namelijk uit het huis verwijderd wordt, de 13e. Opdat daarna de 14e, de dag van Pascha, opdat op die dag inderdaad geen zuurdeesem meer in huis zou zijn. Zo gebeurt dat dus ook. En daarom staat het hier ook. Zuivert dan de oude zuurdeesem uit, opdat gij nieuw deeg moogt, zijn moogt gelijk gij ongezuurd zijt. Dat is de 13e. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dat is de 14e. En dan vers 8. Zo laat ons dan feest houden. En dat is de 15e tot en met de 21e. Staat heel duidelijk. Die 13e mag u wat mij betreft vergeten. Maar die 14e is natuurlijk wel belangrijk. Namelijk dat op de dag van de 14e inderdaad geen zuurdeesem in huis is. Wel het paaslam, wat op die dag geslacht en gegeten wordt. En vervolgens zou men daarna en op grond daarvan het feest houden. Het feest van Pascha dan wel het feest van ongezuurde broden. Dat is de gedachtegang. En bovendien blijkt ook uit de toepassing hier dat het zuurdeesem inderdaad een beeld is van de zonde. Die zou weggedaan zijn. En vervolgens zou men dan feest vieren. Al die dingen horen natuurlijk netjes bij elkaar. Maar ze worden voor het eerst zo genoemd in Exodus 12. En ik kom bij Exodus 12 uiteraard omdat daar gesproken wordt over de 14e. De 14e van de eerste maand. En daar hebben we het immers over. Er staat namelijk in vers 3, spreekt tot de ganse vergadering van Israël, zeggende, aan de 10e deze maand nemen ieder een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis, enzovoorts. En dan vers 6, en gij zult het lam, gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente, de vergadering van Israël, zal het slachten tussen twee avonden. Met andere woorden, al deze dingen zijn instellingen met betrekking tot de 14e van deze maand. Van deze maand die bij deze gelegenheid zelfs, deze gelegenheid eerste maand genoemd wordt. Vanaf dit moment, vroeger was het de 7e maand. Maar bij deze gelegenheid, bij de uittocht uit Egypte, wordt die omgedoopt tot maand nummer 1. Je krijgt een ander nummer. Zodat die 14e uit vers 6 niet alleen de 14e dag van de maand is, maar volgens deze wijze van tellen zelfs de 14e dag van het jaar. Eigenaardig is natuurlijk dat het maandnummer veranderd wordt. Dat is een uitgebreid probleem, ook moeilijk om het in de gauwigheid toe te lichten. Maar het komt er ongeveer op neer dat deze maand werd tot eerste maand verklaard. Vroeger bleek dit de 7e maand geweest te zijn. Dat kan niet missen. Er staat overigens nergens in de Bijbel. Maar dat blijkt omdat de Joodse kalender tot vandaag begint op de eerste dag van de 7e maand. Dat wil zeggen, de eerste dag van de 7e maand is zeg maar Joods nieuwjaarsdag. En dan weet je precies hoeveel het zaakje verschoven is. Want het hoort natuurlijk te zijn op de eerste dag van de eerste maand, maar het is de eerste van de 7e maand, dus is het verhaal 6 maanden verschoven. En als dit nu de eerste maand is, deze maand hier in Exodus 12, betekent het dat bij een verschuiving van 6, dat het vroeger de 7e maand was. En de interessante aangelegenheid, omdat daarmee Israël opgezadeld is geworden met twee verschillende manieren om het jaar te berekenen. De ene loopt vanaf de officiële jaartelling, namelijk vanaf de eerste van de zevende maand. Maar de andere loopt natuurlijk vanaf de uittocht uit Egypte, zal ik dan maar zeggen, is daarop gebaseerd. En loopt dan vanaf de eerste van wat dan officieel de eerste maand heet. En dat is nog zo, dus ook in de latere Bijbelse geschiedenis, maar tot in onze dagen op de tegenwoordige Joodse kalender is dat nog steeds zo. Officieel begint het jaar, begint een nieuw jaar en krijgt het jaar ook een nieuw nummer op de eerste van de zevende maand. Dat is eind september, begin oktober, hangt er vanaf, maar die tijd ongeveer. Terwijl officieel de regeringen van koningen enzovoorts gerekend worden in volle jaren, altijd de volle jaren, voor zover mogelijk, maar in principe altijd de volle jaren, met terugwerkende kracht, altijd vanaf de eerste van de eerste maand en niet vanaf de eerste van de zevende maand. Eigenaardig genoeg. En zo'n afwijking, die afwijking vinden we ook nog in het sabbatjaar, weet ik eigenlijk niet, niet zeker, maar het jubeljaar in elk geval wel, want het jubeljaar, dat hoort bij de feesten van Israël. Zou dus gerekend moeten worden vanaf de eerste van de eerste maand enzovoort. Want vandaar af worden de feesten gerekend en ingesteld. Hè? Hier in Exodus worden immers vervolgens de feesten ingesteld. En dan in Leviticus. Maar ze worden gerekend vanaf de eerste, wat hier de eerste maand is. En dan de derde maand en dan de zevende maand enzovoort. Terwijl het jubeljaar, wat daar toch deel van uitmaakt, weer gerekend wordt vanaf de zevende maand. Dan verschuift hij dus weer. Hele vreemde aangelegenheid. Ik weet niet of ik het hier wel eens verteld heb waarom dat in zit. Maar de gedachte is eigenlijk deze. Dat we in ieder geval dit verschil van een half jaar zonder meer weer tegenkomen in de geschiedenis van Johannes de Doper en de Heer Jezus. Die geacht worden een half jaar van elkaar te schelen in leeftijd. Dat wil zeggen, eerst werd Johannes de Doper geboren en daarna de Heer Jezus. En als het waar is wat ik denk, dan werd de Heer Jezus geboren op de 15e van de 7e maand, namelijk de eerste dag van het Loofhuttenfeest. De historische gegevens, nou ja, die zijn tot, ik geloof, iets van binnen 6 weken nauwkeurig. Ik weet het niet meer precies uit mijn hoofd. Ik heb het ooit eens uitgerekend. Maar komt tot, laten we zeggen, binnen 2 maanden nauwkeurig. Dat kan heel goed. De 15e van de 7e maand. Dat was de eerste dag van Loofhuttenfeest. En als dat zo is, dan valt de besnijdenis van de Heer Jezus op de 8e dag. Inderdaad gelijk met de laatste dag, de grote dag, de slotdag van het feest. De dag na het Loofhuttenfeest dus eigenlijk. Heel eigenaardige zaak. Dat betekent dat toen de Heer in Johannes 7 riep, alle wie dorst heeft komen tot mij en drinken enzovoorts. En wie in mij gelooft, gelijkerwijs de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien enzovoorts. Die uitdrukking, die sprak hij dus uit inderdaad op zijn verjaardag. Op de verjaardag van zijn, ik moet beter zeggen, op de verjaardag van zijn besnijdenis, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Maar goed, dat doet nou allemaal niet zoveel te zaken. Maar als dat zo is, werd Johannes de Doper dus geboren op de 15e van de eerste maand. Dat is alles volgens het boekje gegaan, is tenminste. 15e van de eerste maand. Dat was inderdaad de eerste dag van het feest van ongezuurde broden. Klopt, profetisch ook heel goed. Omdat Johannes een type is van de Heer bij zijn eerste komst. En het feest van ongezuurde broden, waarop Johannes dan geboren zou zijn, is inderdaad de uitbeelding van het resultaat van de eerste komst van Christus. Namelijk dat zuurdeesem is uitgedeeld, dat de zonde is overwonnen en dat soort dingen meer. Terwijl de Heer Jezus zelf in die verhouding een beeld is van zijn komst in heerlijkheid, van zijn wederkomst om zo te zeggen. En daar is het Loofhuttenfeest in de eerste plaats weer een uitbeelding van. We konden dus precies met elkaar overheen. Maar de aardigheid is dat de Heer Jezus was uit Juda en dus was hij eigenlijk de koning. Nou ja, hij moest het worden, maar ik zeg altijd maar, hij was de koning. Terwijl Johannes de Doper was de priester. Want zijn vader was priester en dat schijnt in je genen te zitten. Nou goed, laat maar zitten. Maar Johannes de Doper, zijn vader was priester, hij was het ook, dus dat kan niet missen. En dat betekent dan dat het priesterschap eerst komt en daarna pas het koningschap. En ze worden van elkaar gescheiden door 1:6. En dat is dezelfde 6 die we vorige keer zijn tegengekomen toen Jacob tot tegen Laban zei, ik heb u 6 jaar gediend voor het vee. De kudde. 6 jaar herder geweest. En waarmee maar we zien dat herderschap en hoge priesterschap, daar heb ik het vorige keer over gehad. Het herderschap en hoge priesterschap met elkaar overeenkomen. Beeld zijn van elkaar, om zo te zeggen. En in het algemeen is de beschrijving van de situatie in onze bedeling, waarin we de Heer kennen als de herder. En inderdaad als de hoge priester. Terwijl we wachten op zijn verschijning, officieel dan, als de koning in de toekomst. Het punt is dat deze verschuiving van die kalender bij de aanvang van de bedeling der wet, want dat is het, bij de aanvang van het oude verbond, in feite de uitdrukking is van hoe priesterschap en koningschap van elkaar gescheiden zou worden, hoe eerst het priesterschap aan de orde zou komen, daarna pas het koningschap, met daartussen die zes maanden, zal ik maar zeggen. Maar het verschil tussen die twee is inderdaad een uitbeelding van onze bedeling. Die zes maanden verschil, zal ik maar zeggen, is een uitbeelding van onze bedeling, waarin de Heer de zes, namelijk de Zoon des Mensen, is. En waarin hij dus uit de mensen genomen is en gesteld is bij God in de zaken die voor de mensen te doen zijn. Maar daar hebben we vorige keer natuurlijk uitgebreid over gesproken. Dat is ongetwijfeld de reden waarom die kalender verschoven wordt. Het is een profetische uitbeelding van hoe het nieuwe verbond op twee verschillende tijdstippen eigenlijk tot stand of aan zou breken. Zeg maar gewoon, in welke maand trokken de kinderen Israëls uit Egypte? Ja, als je ervoor stond, zou je zeggen, het was de zevende maand. Maar als je er voorbij staat, dan zeg je, nee, het was de eerste maand. Dus op twee manieren te zeggen. Waarna de volgende vraag is, maar wanneer zal het nieuwe verbond dan aanbreken? En dan heb je weer twee tijdstippen. De ene is bij de eerste komst van Christus, maar dat is de tijd van het priesterschap, om zo te zeggen. En de andere is bij zijn wederkomst, maar dat is de tijd van het koningschap. Maar beide gaat op, inderdaad, ja, beide is waar. En dat is wat hier wordt uitgebeeld. Het verschil in de tijden, of eigenlijk de uitdrukking van dat er twee verschillende tijdstippen zouden zijn waarop het nieuwe verbond tot stand zou komen. En hier gaat het immers over het tot stand komen van het oude verbond, dat een beeld is van het nieuwe. Daarnaast vind je nog zo'nzelfde type als van Johannes de Doper en de Heer Jezus terug in de figuren van Mozes en Aaron, die waarvan de een functioneerde althans als koning en de ander als hoge priester. En die stierven met een tussenruimte van inderdaad weer exact een half jaar. In de vijfde en elfde maand, eerste van de vijfde en eerste van de elfde maand, geloof ik. Ik weet niet precies uit het hoofd. Maar in ieder geval net zo met een half jaar verschil. Een half jaar dus tussen het koningschap en het priesterschap. Waarbij dat half jaar verschil inderdaad met een zes de aanduiding is in de eerste plaats van het priesterschap. En dat vinden we hier dus ook terug. Met andere woorden, deze geschiedenis zelf is een beeld van het aanbreken van het nieuwe verbond. En wat er dan eerst komt, ja, priesterschap uiteraard. En daar gaat het hier in wezen ook over, al ligt het er niet al te dik bovenop. Maar we komen via de 14 daar in ieder geval bij terecht. Als ik er nou even op inga, op de details, het algemeen, zonder ze meteen te kleuren door de toepassing die we nu maken, dan is het zo dat op de tiende van deze maand, die inmiddels de eerste geworden is, neemt iedereen een lam in huis. De tiende van de eerste maand is dus de dag waarop dat paaslam in huis genomen moet worden. De datum komt overeen later met de zogeheten intocht in Jeruzalem. Toen de Heer zelf het huis, namelijk Jeruzalem, binnen zou gaan. Al moet ik zeggen dat er toen in feite ook niks van terecht kwam. Maar bijzonder is bovendien dat het dan ook nog overeenkomt met dus de laatste dag van de 69 weken van Daniël. En toen kwam weer de onderbreking. De verschuiving van de tijd, om zo te zeggen. Toen werd wat er nou zou moeten komen, de 70ste week van Daniël, werd ineens een heel eind vooruitgeschoven. Die moet nog steeds beginnen. Het is precies hetzelfde als dat hier van de zevende maand naar de eerste maand wordt overgesprongen. Of als het ware terug wordt gesprongen, het is maar hoe je het zegt. Maakt er niet zoveel uit. Een verschuiving van de tijd in elk geval. We komen later trouwens nog een verschuiving van de tijd tegen. Maar daar kom ik waarschijnlijk op als we de 15 bespreken. Want toen werd de klok teruggezet. Letterlijk. De meest letterlijke klok die er is. De zon werd teruggezet namelijk. Zodat een bepaalde periode inderdaad twee keer passeren, om het zo te zeggen. Ja. Of anders, dat de zon twee keer op dezelfde plek terecht kwam. Twee keer de aanvang van het nieuwe verbond. Eenmaal in verband met onze bedeling, de gemeente zal ik maar zeggen. En één keer in verband met toekomende bedeling of bedelingen, zeg maar, Israël en de volkeren. Goed, daar hebben we het even niet over. 10 hebben we van gezien dat het een beeld is van, in de eerste plaats, het woord van God. Laten we het daar maar op houden. En de 10 komen we dan weer tegen in de 10 geboden die een paar hoofdstukken later dan op grond gegeven worden. Daar gaat het om. Bovendien, de bedeling van de wet begon niet bij de komst van de wet, maar begon bij de uitocht uit Egypte. En dan hebben we het verband meteen met deze geschiedenis hier in Exodus 12. De 10 spreekt dus inderdaad over het woord van God. En dat woord van God kwam in de vierde bedeling. En daarom is het niet zo gek dat we hier inderdaad een 10 en een 4 bij elkaar hebben. De 10e dag neemt men het paaslam in huis. Verschijnt het paaslam, om zo te zeggen. Bij die 10 verscheen ook de Heer aan Israël. Sinai en dat soort dingen meer. Waarna gesproken wordt over 4 dagen. Gedurende 4 dagen namelijk is het paaslam dan in huis. Dus ongetwijfeld een beeld van de vierde bedeling. En op de avond van de vierde, en dus van de 14e dag in totaal inmiddels. Maar op de avond van die vierde, dat komt overeen met aan het eind van de vierde bedeling. En dat komt overeen met de volheid der tijden uit Galaten 6. Volheid des tijds, moet ik eigenlijk zeggen. De volheid des tijds van de Vader tevoren bestemd. Verscheen de Heer Jezus uit de vrouw onder de wet, om degene die onder de wet waren te verlossen, enzovoorts. En dat spreekt uiteraard over de komst van de Heer, die inderdaad leed en stierf. En daarmee het einde bracht van de vierde dag, dat wil zeggen van de vierde bedeling. En daar is het paaslam dus in de eerste plaats een beeld van. Het spreekt dus inderdaad over de gebeurtenissen aan het eind van het oude verbond. En dan zou het nieuwe moeten aanbreken. En dat brak ook aan, maar dan heb je het weer. Slechts in één aspect. Het andere aspect moet nog komen. Vandaar deze verschuiving. Maar verder is het zo dat hier weliswaar over een paaslam gesproken wordt. En daarbij wordt bijna altijd, helaas, slechts gedacht aan het arme dier. Het arme beestje wat dan, waar ze zo goede vriendjes mee geworden waren. De kinderen in huis, want 4 dagen het paaslam in huis. Een paaslammetje, dat is toch leuk voor de kindertjes enzovoorts. En dan moeten ze het, aan de avond van de 4e dag, moeten ze het doodmaken en opeten en bereiden. Vraag me niet hoe. Heb je het gelezen wat er staat? Vers 9, gij zult daarvan niet rauw eten, ook geen zins in water gezoden, maar aan het vuur gebraden, geroosterd boven het vuur, zijn hoofd met zijn schenkel en met zijn ingewand, het hele dier in zijn geheel, duidelijk herkenbaar aan spit. Want dat is het dus, hè? Toch ligt het niet helemaal zo, want het is maar hooguit 1 kant van de waarheid en dan nog zwaar verkleurd. Want in huis nemen wil heel niet zeggen dat hij ook in de huiskamer komt. Het wil zeggen dat hij inderdaad niet meer in het land is, maar inderdaad bij het huis. Dat kan heel goed buiten zijn, van mijn part in Ren of hoe heet zoiets, als het een lam is, dat weet ik niet, hè. Ja, stal kan heel goed. Maar het kan ook een deel van het huis zijn waar sowieso dieren verblijven. Dus helemaal niks bijzonders aan. En vervolgens is het dan zo dat men dan denkt dikwijls aan een lammetje. Omdat wij het woord lam, alleen in het Nederlands althans, alleen van toepassing brengen op zo'n klein beestje. Wat duidelijk als een jong dier te herkennen is. Maar er staat uitdrukkelijk dat het 1 jaar oud is. En als het 1 jaar oud is, is het heus een volgroeid schaap. Met alles erop en eraan. Dus gewoon een groot schaap. Alleen het heet nog een lam, omdat het inderdaad jong is. Maar het is heus inmiddels een volwassen schaap. Dat valt er nogal mee. En vervolgens moet ik zeggen dat weliswaar het beest gedood wordt. Maar eerlijk gezegd, waar staat dat? Ja, het wordt geslacht. Maar dat is in het algemeen de bereiding voor de maaltijd. Dat is niet alleen maar de dood. Daar begint het mee natuurlijk. Dat is waar. Maar het wordt geslacht, dat betekent in de praktijk, het wordt gedood, opdat het gegeten zou worden. En dan zijn we weer helemaal rond. Want de bereiding van de maaltijd alleen al, komen wij in de Bijbel tegen bij de beschrijving van het spijsoffer. En dat is geen bloedig offer overigens. Maar bij de bereiding van het spijsoffer. En de bereiding van het spijsoffer zelf is een uitbeelding van het leven van een leven wat inderdaad aan God gewijd is. Dat wil zeggen de praktische levenswandel. Met andere woorden, je kunt het ook omdraaien. De hele praktische levenswandel, de wandel doen en laten van een mens, wordt beschouwd als het bereiden van een maaltijd. En daar moet je een klein filosoofje voor zijn. Maar het is natuurlijk zo dat alles wat een mens in zijn leven doet, doet hij om zijn leven in stand te houden. En dat gaat niet alleen maar over het bereiden van eten, hoewel in de praktijk het grootste deel van ons leven daar toch mee heen gaat. Maar ook alle andere dingen die we doen om ons leven in stand te houden, kun je heel breed opvatten. Dat alles bij elkaar, het hele leven van de mens in de praktijk, wordt typologisch uitgebeeld in de bereiding van een maaltijd. Waar het maar om gaat, is dat de bereiding van de maaltijd dus niet een uitbeelding is van de dood, maar van het leven, het praktische leven, van het leven zelf. En het slachten van het dier is dat dus ook. Is een uitbeelding van het praktische leven zelf. Want het slachten is niet maar doodmaken, maar is inderdaad het bereiden van de maaltijd. Nee, dat geldt voor al die andere offerdieren ook. Natuurlijk worden ze gedood, maar daarna wordt er van alles mee gedaan. Ze worden ontleed. Kortom, vraag het maar eens aan de slager. Slager? Ja, toch? Nou goed, wat ik maar zeggen wil is dit, dat de nadruk daarbij heus niet op de dood komt te liggen. En in tegendeel, als we zelfs de bereiding als zodanig, het woord begrip slachten, dan voor het gemak dan maar even weer loslaten en net doen alsof het alleen met de dood te maken heeft, dan komen we toch terecht bij het verschijnsel dat het dier gegeten zal worden. En spijs is nou eenmaal leven, voedsel is leven. Daarom zegt de Heer, wie mijn vlees eet, heeft waarlijk leven, want mijn vlees is waarlijk spijs en mijn bloed is waarlijk drank. Met andere woorden, wat gegeten wordt, dat is inderdaad leven. En het eten als zodanig is het leven als zodanig. Kortom, zodra het lam gegeten wordt, in elk geval, zodra het lam gegeten wordt, is het niet meer sprake van de dood, maar in tegendeel is het sprake van leven en dus van opstanding. Want het beest was dood, maar hij wordt gegeten door de familie en daarmee wordt uitdrukking gegeven juist aan opstanding. Hoe men het leven krijgt. Dat kan al niet missen, want wat er daarna gebeurde de andere dag, was dat men inderdaad optrok uit Egypte om inderdaad verlost te worden. Kortom, bij dat paaslam zou je meer moeten denken aan opstanding uit de dood dan aan de dood alleen. En daar gaat het weer om. En dat is nog maar één kant van het verhaal. De ene kant is namelijk dat het lam gegeten werd door de hele familie. Dat wil zeggen dat Christus uit de dood opstond voor heel het volk, dan wel voor heel de mensheid. En aan de andere kant het bloed van het lam, namelijk het leven van het lam, het eigenlijke leven van het lam, daar gebeurde ook wat mee. Dat werd weliswaar niet gedronken, mocht onder de wet trouwens niet eens. Maar er werd gestreken aan de beide zijposten en aan de bovendorpel aan de huizen in welke zij het eten zullen, staat in vers 7. En dat is nog duidelijker een beeld van opstanding. Want het leven van het lam werd daarmee overgedragen aan de deur. Zodat door het eten van het lam de familieleven ontving en door het strijken van het bloed van het lam aan de deur ontving de deur het leven. Zodat er sprake was van een levend volk, een levende familie zo je wilt, een levend huis en een levende deur. Zodat op twee verschillende manieren daar sprake is van opstanding, want dat is wat het uitbeeldt. Bovendien het doodmaken van het lam zelf, om het woord slachten dan nu maar te vermijden, maar het doden van het lam zelf gebeurde op bijzonder eenvoudige wijze, mag ik wel zeggen. Er is tegenwoordig veel om te doen, of het eigenlijk wel mag zo. Maar met een vlijmscherp mes wordt het beest de hals overgesneden, zo heet dat geloof ik, is het niet? En dan, als het goed is, wordt het op zijn kop opgehangen, nou, dat wil zeggen ondersteboven, opdat het bloed, namelijk het leven, er gewoon uit zou lopen. Daar komt niks vreeds of wat dan ook aan te pas. Het is zo sec, zo clean als het maar zijn kan. Behalve dat het er iets gedood wordt, ja, dat is waar. Maar wat er gebeurt, technisch gesproken, is dat het leven eruit verdwijnt. En dat leven wordt opgevangen en gestreken aan de deur. Zodat het leven van het paaslam nu het leven van de deur wordt. Met andere woorden, het paaslam wordt een deur. der schapen nog wel, wat wil je nog meer? Hè? En aan de andere kant, het vlees van het lam, de uiterlijke vorm van het lam, of hoe dat maar heten mag, wordt inderdaad gegeten voor de familie. Dat wil zeggen, daar is uitdrukkelijk sprake van leven. Leven uit de dood, zo je wilt, maar niettemin van leven. En daar gaat het uiteindelijk maar om. En later past de Heer dat inderdaad op zichzelf toe. Er is het lied in Johannes 10. Ja, in Johannes 10, waar de Heer zichzelf tot tweemaal toe in elk geval de goede herder noemt, in vers 11 en in vers 14. Maar hij noemt zich ook tweemaal de deur, namelijk in vers 7 en vers 9. Eerst in vers 7, voorwaar zeg ik u, ik ben de deur der schapen, nog wel. En in vers 9, ik ben de deur, indien iemand door mij ingaat, die zal behouden worden. Zodat je maar weer ziet dat men door die deur inderdaad ingaat in het koninkrijk. Uitgaat uit Egypte, dat lijkt me ook duidelijk, maar ingaat in het koninkrijk. De deur is dus de overgang eigenlijk van het oude verbond naar het nieuwe, of van een oude schepping naar een nieuwe schepping, hoe je dat maar zegt. En zelfs is het de overgang, in het licht van de Hebreeënbrief althans, de overgang van de zinnelijke wereld hier beneden naar de hemel zelf. Dan is het overigens niet zozeer de deur, maar meer de weg. Maar in de praktijk maakt dat natuurlijk niet uit. Het aardige is dat de Heer hier van zichzelf zegt, ik ben de deur, kennelijk de levende deur, want in al deze hoofdstukken in het Johannes-evangelie gaat het over leven. Daar gaat het immers over het brood des levens en geest des levens en het woord des levens enzovoorts. En gewoon, ik ben de opstanding en het leven. En dat soort dingen meer. De weg, de waarheid en het leven. En dus ik ben de herder. Ja, de levende herder uiteraard. En ik ben de deur. Vanzelfsprekend de levende deur. En nog wel de deur der schapen. Zodat hij hier inderdaad over zichzelf spreekt als de herder. En daar hebben we van de vorige keer dus al van gezien. Dat het rechtstreeks in verband staat met de hoge priester. Hij had net zo goed kunnen zeggen, ik ben de hoge priester van heel het volk. En ik leid hen in het heiligdom. Achter het voorhangsel. Enzovoorts. Kan net zo goed. Of de deur door de tabernakel binnen. Die heeft tenslotte ook een deur. Er is geen enkel probleem mee. Net zo goed een type van Christus natuurlijk. Maar het gaat over die levende deur. Zodat hier inderdaad sprake is van dood. Natuurlijk van dood. Maar zeker en veel meer van opstanding. Op de 14e dag van deze eerste maand. Nou, dat komt volstrekt overeen met de betekenis van de 14, omdat we gezien hebben dat de 14 op een of andere wijze de uitbeelding is van de positie van Christus in onze bedeling als de hoge priester, namelijk als Melchizedek. Deze bedeling, waar alles dubbel is, waar immers sprake is van eerst geboorterecht en dus van een dubbel deel. Deze bedeling waarin de 2 en de 10 stammen verwisseld werden. Waar het vorige keer over gaat. We hebben het toch gehad over Lea en Rachel die verwisseld werden. En ik meen ook over 7 vette en 7 magere koeien. Die mager bleven. En de vette verdwenen. Hè? En dat was ook dubbel, 2x7 namelijk, enzovoorts. Dus inderdaad, toegepast moet het worden op onze bedeling, waarin Christus inderdaad het dubbele deel heeft ontvangen. En dus een dubbele 7 is geworden, namelijk een 14, zodat de 14 rechtstreeks in verband staat met de positie van Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zie je ook op een andere manier, ligt het wat moeilijker uit te beelden. Je vindt in de 14 namelijk een 1 en een 4 tegenover elkaar. Of van mijn part een 10 en een 4 tegenover elkaar. Maar dat bevestigt maar wat ik zeggen wil. Want het is een 1 en een 4 tegenover elkaar met een grote nadruk op die 1 tegenover die 4. Die 1 is daarom, voor dat doel, een 10 geworden. Een 10 tegenover een 4. Maar als 4 staat voor de vergankelijke dingen en voor heel het oude verbond, dan staat die 1 en dus die 10, omdat die benadrukt is, staat inderdaad voor het nieuwe verbond in onze dagen. Dus de vijfde bedeling. En alles wat dus al gezegd is in het verleden over de 5, dat is dan inderdaad ook van toepassing op een andere manier dan, of langs een andere weg, maar is inderdaad van toepassing op deze 14. 4 beneden, maar die 1 zit omhoog. En als er de nadruk komt te liggen, wordt die 1 en 10. Nou, dat is eigenlijk de strekking ervan. En dat is wat we hier ook vinden, want er is wel degelijk sprake van verhoging. Want vanaf deze 14e zal men inderdaad uit Egypte verhoogd worden en op, omhoog gaan namelijk, opgaan naar Canaan. En overdrachtelijk, men wordt uit de tegenwoordige boze eeuw verlast en gaat over in de toekomende eeuw. Dat is dan de profetische toepassing van de geschiedenis, deze geschiedenis, op het nieuwe verbond. Vandaar dat er vervolgens ook feest gevierd gaat worden. Eerst is men in een slavernij, en als die 14 geweest is, dan gaat men uit om inderdaad de Heeren een feest te vieren. Zij het dan in de woestijn, maar dat doet er nou niet toe. Maar niettemin, men gaat uit en omhoog. Dat is wat de 14 uitbeeldt. Misschien is het aardig om eerst even stil te staan dan bij enige woorden. Dat heb ik eens voor u nagekeken. Enige woorden die een getalswaarde hebben van 14. Dat doe ik niet elke keer, want nou ja, deze keer wel. Er zijn er namelijk ook niet zoveel die dat hebben. Woorden dus van de totaalsom van de letters, hè, een getalswaarde opleveren van 14. Ik heb ze gewoon alfabetisch uit het boek gehaald. Er zijn er een paar die ik niet mee heb genomen omdat het te lastig uitleggen is. Maar de meeste heb ik gewoon. De meest voor de hand liggend is de hand. Die schrijf je namelijk gewoon met een jot, een 10 dus, en een 4. Dus echt precies zoals je een 14 schrijft. Als je het getal 14 schrijft, schrijf je het woord hand op. Maar als je praat over een hand en je volgt dat in de Bijbel, en vooral je volgt wat er gezegd wordt over de hand Gods, dan ben je goed in de buurt natuurlijk, hè? Want dan kom je inderdaad terecht bij die hand Gods die inderdaad verhoogt, die machtige daden doet. In vele gevallen trouwens, in bijzonder de rechterhand, als het al specifiek vermeld wordt. Maar in het algemeen de hand Gods, de hand die hij uitstrekt, de krachtige hand of eventueel zoals arm Gods, is die hand waarmee hij verhoogt. En dat is precies de betekenis van een getal, van de 14 eigenlijk. Verhoging, verheerlijking. En in onze bedeling is dat primair verheerlijking, verhoging tot hoge priester. Dat kan niet missen, want dat is wat van de hoge priester zelf gezegd wordt, dat hij verheerlijkt wordt om hoge priester te zijn. Of dat hij eer ontvangt om hoge priester te zijn. Dat wordt van de koning zo niet eens gezegd, maar van de hoge priester wel. Maar goed, de hand dus, een jat, met een 10 en een 4 geschreven. Daarna hebben we het begrip roepen, javaf, geschreven met een 10, een 2 en nog een 2. Roepen, maar zeg maar aanroepen eventueel. Kan ook nog, hangt er vanaf waar het voorkomt. Roepen. Daarmee kom je terecht gewoon bij uitspraken van al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Men moet inderdaad hem aanroepen en zo tot hem komen. Het is wel moeilijk om het gauw uit te leggen, maar afgelopen zaterdag heb ik daar onder andere over gesproken. Dus er namelijk staat in het Nieuwe Testament dat wij vrijmoedigheid hebben, of dat iemand vrijmoedigheid heeft, dan betekent dat dat hij openhartig, andere vertaling voor vrijmoedig, met een vrij gemoed dus, hè, dat hij openhartig kan spreken. En daar kan hij spreken of over dingen die in hem zijn. Hij kan ze uiten met vrijmoedigheid. Maar het kan ook zijn vrijmoedigheid om te gaan tot de troon der genade. Zo staat het dan in ieder geval in de Hebreeënbrief. Maar de gedachte achter het woord is dan net zo goed dat men dat doet sprekend. Dat kan niet anders. Je kunt niet vrijmoedig lopen. Want er heeft je gemoed namelijk niks mee te... Ja, moed wel, maar daar gaat het niet over. Het is een vrij gemoed. Er heeft moed niks mee te maken, maar gemoed gaat het om. En als men dus met vrijmoedigheid ergens naartoe gaat, betekent dat men daar gaat praten, dat men daar wat gaat zeggen. Dat zit in het woord vrijmoedig. En het punt is dan ook dat als wij vrijmoedig gaan naar de troon der genade, zoals de Hebreeënbrief dat zegt, dan is dat inderdaad door zijn naam aan te roepen, door te spreken. Door niettemin zijn naam aan te roepen. Want al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Ik zeg niettemin zijn naam aan te roepen, omdat dezelfde schrift zegt dat men die naam niet ijdel zal gebruiken. Men mag het wel doen, maar men moet het dan ook goed doen. In geloof, hoe zal men aanroepen zonder... hoe zal men aanroepen degene in wie men niet gelooft, weet u wel, dat is de uitspraak dan in Romeinen 10. Maar het met vrijmoedigheid spreken wil wel degelijk zeggen dat men vrijmoedig iemand die veel hoger is, iemand die in aanzien staat, aanroept en tot zo iemand nadert en inderdaad zijn naam roept, zijn aandacht vraagt enzovoorts. En dat is met vrijmoedigheid naderen en met vrijmoedigheid ingaan en, enzovoorts. Dat is de betekenis van de termen, die heb ik dus de laatste bijbelstudiedag uitgebreid uitgelegd, dacht ik. Maar dat is ook inderdaad dit woord, roepen of aanroepen, is van de mens naar God zijn naam aanroepen, eventueel kant andersom, dan is het ook, dan gaat het ook over een roepen, hoewel dan we gewoon spreken over uitroepen, en dan is het wat anders, hè? Dan is het dat hij, God, ons roept uit deze wereld. Maar beide begrippen zijn inderdaad op onze dagen van toepassing. In onze bedeling ontstaat immers de kahal, ofwel in het Hebreeuws dan, of in het Grieks dan de ecclesia, de geroepenen, degene die uitgeroepen zijn, omdat God inderdaad roept. En hij roept tot ons, dat wil zeggen hij spreekt met kracht tot ons, dat is met roepen en met kracht spreken, en de bedoeling is dat wij vervolgens met kracht roepen tot hem. Hij roept ons en we geven met kracht antwoord. Dus roepen. En op die manier komen we daar terecht, namelijk bij die troon der genade en dus in de hemel. Het spreekt dus inderdaad over de functie van onze hoge priester van het nieuwe verband, door wie wij aan deze dingen deel krijgen. Dan hebben we nog een woord bewaren, houden, bewaken, bewaren, vasthouden, to keep in het Engels. Gagag met een 8 en een 3 en een 3. Ik spreek het altijd zo uit, gagag. Of het goed is, weet ik niet. Maar een 8 en 2 drieën. En bewaren en bewaken, dat lijkt me een duidelijke zaak. Omdat dat spreekt over de veiligheid die wij ontvangen hebben. Of anders gezegd spreekt over dat niets ons kan scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heer. Hij is degene die ons bewaakt, die ons vasthoudt enzovoorts. Of, om bij de Hebreeënbrief te blijven, hij is onze hoge priester. En dus is hij degene die ons genade en barmhartigheid geeft en helpt te bekwame tijd enzovoorts. Die voor ons garant staat, die borg is van het nieuwe verbond en hoe dat allemaal maar heten mag. Dus wat hij doet, bewaren. Bovendien is het een schitterend woord om de functie van de herder ook te beschrijven. To keep the flock. Hè? De kudde bewaren of bewaken. Nou, lijkt me duidelijk ook van toepassing. Gaan we weer verder. Een volgende woord uit de reeks is goud. Zahaf, geschreven met een 7, een 5 en een 2. Goud. En als ik goud moest bespreken, zou ik jou niet op de gedachte komen het getal ervan te bespreken. Maar dan zou ik zeggen, goud is een beeld van de eeuwigheid en dus van koningschap en priesterschap. Het gaat de Bijbel maar na. Dus goud staat of in verband met de koning, of in verband met de priester. En in de praktijk natuurlijk met allebei, omdat het er maar één is. De koning en hoge priester van het nieuwe verband. Ook geen probleem. Dan hebben we nog het Hebreeuwse begrip doet. Doet. Dat is eigenlijk David, hè? Geschreven met een 4, een 6 en een 4. Dat is al David. En dan ben je al mooi aan het op streek natuurlijk. Maar daar hebben we straks misschien nog even over. Het wordt vertaald met een geliefde. Deze is mijn geliefde zoon. En hoe is de Heer Jezus hoge priester geworden? Wie heeft hem verheerlijkt om hoge priester te zijn? Ik gebruik met opzet de uitdrukking uit Hebreeën 5. Wie heeft hem verheerlijkt om hoge priester te zijn? Degene die tot hem gezegd heeft, gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. Dat is die geliefde zoon. Die geliefde is dus per definitie de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Bovendien, heel eenvoudig, als God een mens uitkiest, en dat is nou eenmaal de Bijbelse gedachte, als God een mens uitkiest uit de mensen om hoge priester te zijn bij hem, en als God dus één mens naar zich toe haalt, moet het toch per definitie de geliefde zijn? Want dan zou hij hem toch niet kiezen. Dus het kan niet missen. Het is uiteindelijk de beschrijving van de Heer Jezus Christus. Ten middelaar van het nieuwe verbond. Dus het wordt vertaald met geliefde. Het wordt ook vertaald met oom. Dat vind ik altijd een leuke. Voor de puzzelaars vind ik dat een goeie. De oom. Vandaar dat er nogal eens getrouwd wordt met de oom. In de familie, jawel. Zeker wel. In de Bijbel zeker. Maar goed, dat even terzijde. Maar waarom is het ook de oom? Omdat de oom de man is uit de andere tak van de familie. En de geliefde, de bruidegom, is per definitie wel familie, maar uit de andere tak van de familie. En zo zijn we weer een keer rond en weer terug bij het onderwerp waar we vorige keer ook nogal uitgebreid over gesproken hebben. De geliefde, die man van dat nieuwe huwelijk, van die ene tussen man en vrouw die tot stand zou moeten komen, die man vindt men inderdaad in de andere tak van de familie. Namelijk bij de 10 stammen, dat is het verhaal weer. Hè? Weet je nog, Jozef, dat is de man, de ware Jozef. Waar de uitdrukking vandaan komt, weet ik nog niet, maar hij is geweldig. Hè? De ware Jozef, de echte echtgenoot en man, vindt men inderdaad bij de 10 stammen, of dat zijn eigenlijk de 10 stammen, ook in andere zin dan. En de vrouw is dan Maria, uiteraard.
Mag ik daar eens over vragen?
Ja?
Waarom zijn dan die 10 stammen de oudere tak van de familie?
Ze zijn toch ouder?
Ja, ze komen uit
Evelin,
hè?
Nee, de gedachte is, dat gaat om het eerst geboorterecht. Dat is al in principe bij de eerste, dat is de oudere. En als je zegt, het is van Jozef, maar Jozef was jonger dan Juda, want dat bedoel je waarschijnlijk, hè? Hè? Dus, of Efrem, maar in ieder geval Jozef, en dat is jonger dan Juda. De fout in de redenering zit erin dat wat Jozef ontving, ontving hij van Ruben. Dat staat er ook zo. In Genesis 48. Er wordt in één adem het eerstgeboorterecht van Ruben overgedragen aan Jozef. Beiden worden als oudsten beschouwd, overigens zijn het ook. Omdat Ruben de oudste was uit Lea. En Jozef was de oudste uit Rachel. En Juda is dus onder alle omstandigheden de jongere. Maar 10 stammen zijn dus degene met oudere rechten, ja. Eerst geboorterecht. En dus de oom, klopt precies. Is de andere tak vanuit de vrouw gerekend dus, hè. De andere tak van de familie en zelfs nog een generatie ouder. Toch? Dat is de broer van de vader of van de moeder. Maar van 1 generatie terug dus ook nog. Het is de andere tak van de familie en 1 generatie terug. Dus sowieso oudere tak van de familie. En dus inderdaad wijst dat op die kwestie van het eerstgeboorterecht en inderdaad de verwisseling van de 2 en de 10 stammen. Het komt nogal eens in de Bijbel voor hoor. Die aartsvader, ik heb het niet goed in het hoofd zitten om het zomaar ineens te bespreken. Dan zou ik het eerst even op moeten schrijven. Maar dat gebeurde daar ook zo. Nou, goed. Ook wel weer genoeg. En dat is het volgende woord. Genoeg, namelijk dahi. Dat schrijf je niet met een 10 en een 4 zoals een jot, maar precies andersom. Een 4 en een 10. Dahi. Een D en een I eigenlijk dus alleen maar. Genoeg. Voldoende. En dat is net zo goed een verwijzing naar de middelaar, laten we zeggen de hoge priester, van wie immers vele malen gezegd wordt dat wat hij gedaan heeft inderdaad voldoende is. Wij kennen daar een speciaal woord voor wat alleen in dit verband in de theologie gebruikt wordt en dat heet dan de algenoegzaamheid van Christus. Ik heb nooit nagezocht, maar ik heb zo'n idee dat het niet eens in Vandalen staat, hè? Maar dat heet de algenoegzaamheid. Gewoon genoeg. En wat er van gezegd wordt, onder andere dan, omdat iedereen het weet, noem ik dat maar als voorbeeld, dat onder het oude verbond moesten al die offers altijd maar herhaald worden, en de hoge priester van het nieuwe verbond, die heeft eenmaal, en dus voor altijd, eeuwige gerechtigheid, eeuwige heiliging tot stand gebracht enzovoort. Dat was genoeg, 1 is genoeg. En dan slaat dit woord dus op, ook 14, getalswaarde van 14. Dan hebben we nog een van de woorden voor offeren, of voor het offer. Dvach. Ik spreek het altijd uit met een accent, denk ik altijd. Dvach, met een 4, een 2 en een 8. Een offer. Maar daarvan zeg ik altijd dat offers in het algemeen spreken over verhoging. Niet over de dood, dat is wat je ervan ziet, naar de mens geredeneerd. En dan nog niet eens volledig, maar in het algemeen spreken offers over verhoging. Het begint met de dood, maar al wat er verder volgt, spreekt altijd over verhoging. En het begint niet eens altijd met de dood, want er zijn ook offers waar de dood inderdaad helemaal geen rol in speelt. Maar denk maar aan het offer wat de hoge priester naar de ordening van Melchizedek gebracht heeft. Dat offer is helemaal niet de dood en heeft zelfs helemaal niks met de dood te maken. Dat kan ook niet eens, omdat de Heer Jezus Christus pas hoge priester werd na de dood en dus in of door de opstanding. En als hij dan een offer gebracht heeft, dan wordt in dat offer zijn dood niet begrepen. Zit daar niet bij in. Dat kan helemaal niet, omdat toen hij stierf, en ook toen hij dood was, moet ik eigenlijk zeggen, was hij geen hoge priester. Was hij uit Juda en onder de wet. En dan was hij dus geen priester, geen hoge priester ook. Hij werd het bij zijn opstanding uit de dood. Het offer wat hij bracht, is een offer wat alleen te maken heeft met opstanding en alle consequenties daarvan. Goed. Nou, dat is verder ons onderwerp niet, dus ik laat het erbij. Dit offer spreekt dus bijvoorbeeld over het offer van Melchizedek, dat is de kortste route dan, hè. Het eenmalige, al genoegzame offer. En dus een getalswaarde van 14. En de laatste die ik noem, is een die ik het eerste had moeten noemen. Dat is Geva, met een 3, een 6 en een 5. Wordt vertaald met verhogen. Verhogen. Nou, dat lijkt me meer dan voldoende, omdat dat nou net de uitdrukking is die gebruikt wordt in verband met de opstanding en hemelvaart van Christus. Zijn verheerlijking is een van de termen, of zijn verhoging. God heeft hem uitermate verhoogd, de naam gegeven boven alle namen enzovoorts. Kortom, het Nieuwe Testament leert ons uitdrukkelijk dat Christus door zijn verhoging inderdaad gezeten is aan de rechterhand Gods. En als gevolg daarvan inderdaad gesteld is tot hoge priester na de ordening van Melchizedek. Het aardige is trouwens, dat geef ik alleen als aardigheid even mee, dat die uitdrukking, dit woord wat ik u noem, in Job 20 vers 5 een keer voorkomt in een heel complexe samenhang. Ik ga er niet eens naartoe, maar daar in Job 20 vers 25 is het vertaald met buiten het lichaam. Nou, out of the body staat er in het Engels. In het Nederlands staat er uit het lijf. Maar niettemin, buiten het lichaam, heeft men de uitdrukking vertaald. Terwijl de algemene betekenis is die van verhoging. Er zijn heel wat andere woorden voor, die trouwens meer gebruikt worden in de betekenis van verhoging. Maar dit is er één van, en deze werd ook vertaald met uit het lijf, in het Nederlands. Of buiten het lichaam. Leuk, hè? Ja. Zodat de volgende schriftplaats, die ik dan eigenlijk in dat verband meteen zou moeten noemen, is, maar daar kom ik dan straks na de pauze op terug, dat is de uitspraak in 2 Korinthe 12, waar de apostel Paulus dezezelfde uitdrukking, natuurlijk niet in het Hebreeuws, maar waar de apostel deze uitdrukking gebruikt. Of het in het lichaam of buiten het lichaam, of uit, staat er uit het lichaam of buiten het lichaam gebeurd, dus weet ik niet, enzovoorts. Buiten het lichaam, precies, hè? Precies dat woord gebruikt hij dus, met die getalswaarde van 14. En ik heb altijd verbaasd gestaan, waarom gebruikt hij die uitdrukking daarbij, hè? Of het in het lichaam of buiten het lichaam was, enzovoorts. Maar hij gebruikt hem wel. Nou, de uitdrukking is inderdaad een afleiding van dit begrip verhoging uit het Hebreeuws. En hij noemt dat in 2 Korinthe 12, maar daar heeft hij het over 14 jaren. En dus kom ik daar na de pauze vanzelf op terug.
Waar staat het hier op?
20 vers 25. Ik moet dus nog naar het Nieuwe Testament, dat heb ik net aangekondigd. Maar eerst heb ik nog even een paar andere, gewoon voor de opsomming, want ik wil volgende keer graag wel doortellen. Dus ik noem er in het loopje weg, noem ik er even een paar op. En mooie is dat wij in 2 Koningen 18 terechtkomen in het 14e jaar van Hiskia, waarin Juda en Jeruzalem gered worden. Noem ik alleen maar even, 2 Koningen 18, 14e jaar van Hiskia, redding van Jeruzalem en Juda. En vervolgens natuurlijk het verhaal over die zonnewijze, maar daar hebben we het nog over, want daar komt de 15e voor. Dus die bewaren we voor de volgende keer. Maar niettemin, verlossing voor Juda en Jeruzalem in het 14e jaar. En daar gaat het maar om, hè? Omdat het natuurlijk samenhangt met de verhoging van Christus, aanbreken van het nieuwe verbond en al dat soort zaken meer. Verder in verband met het loofhuttenfeest wordt in Numeri 29 gesproken over dat 7 dagen loofhuttenfeest gevierd wordt. En dan worden er 14 lammeren geofferd. gedurende het Loofhuttenfeest. Maar het Loofhuttenfeest is een beeld in het algemeen, nou, ook het smal, hè, ook het, in ieder geval is het een beeld van het koninkrijk, zeg maar het Messiaanse Rijk. En er worden 14 lammeren geofferd. Dat spreekt inderdaad over de verhoogde Christus, zeg maar het verhoogde lam. Daar komt het op neer, want je kunt ook vragen wie zit er op de troon in dat koninkrijk. En dat is het antwoord, het lam, volgens Openbaring. Het zal hetzelfde lam zijn als van Pascha op de 14e van de eerste maand. Ik bedoel, bijna vanzelfsprekend dat het zo voorkomt. Daarna hebben we een moeilijke in Jozua 15, waar 14 steden in de laagte bestemd zijn voor Juda. Beginnend met de steden Estaol en Zora. Maar er zit een addertje onder het gras, denk ik altijd. Want Zora en Estaol spelen een rol in de geschiedenis van Samson. Verder de hele Bijbel niet. De geschiedenis van Samson. Want die woonde tussen Zora en Estaol of zo. Maar die steden worden in Jozua 15 toegewezen aan Juda. Maar in de geschiedenis van Samson wordt het in verband gebracht met Dan. Als u dat wat zegt. En Dan is het nou weer een type van de... Het gelovig overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. Dat is de gemeente natuurlijk. Sorry dat ik je niet gewaarschuwd heb. Zodat het weliswaar over Juda gaat. 14 steden voor Juda. Maar de eerste die genoemd worden zijn steden die in verband gebracht worden met Dan. En dat is natuurlijk het hele verhaal. Als de verlossing komt voor Juda en het erfdeel voor Juda verdeeld moet worden enzovoort. Dat is toch een beeld van hoe het nieuwe verbond aanbreekt. Dan worden eerst 2 steden genoemd die in relatie staan juist met de stam van Dan. De 2 staat voor het dubbelheid, eerst geboorterecht enzovoorts. En Dan is nu eenmaal een beeld van het gelovige overblijfsel uit de 10 stammen van Israël. En dus kom je dan ook bij de gemeente terecht. Kortom, ook in die uitspraken van Jozua 15 vanaf vers 33 is dat, kom je terecht bij gemeentelijke waarheid. Ja, het ligt er niet zo dik bovenop. Maar het is een merkwaardige combinatie van getallen en namen. Nou goed, laat ik er maar weer bij. Dan hebben we Jozua 18, waar 14 steden toegewezen worden aan Benjamin, waaronder Jebus, Jeruzalem dus. Hè. Maar Benjamin is een beeld van het gelovige overblijfsel uit 2 stammen. En als het erfdeel verdeeld wordt aan een gelovige overblijfsel, betekent dat aanbreken van het nieuwe verbond. En dus onder de koning dan wel de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Het is maar in een opsomming, dus ja, we hoeven er niet uitgebreid bij stil te staan. Daarna kom ik terecht in 1 Koningen 8, vers 65 in het bijzonder. Dat is een ingewikkelde situatie, maar er wordt feest van de inwijding van de tempel gevierd. Onder Salomo. Maar het feest van de inwijding van de tempel is een feest van het begin van het nieuwe verbond. Uiteraard, want de tempel, de bouw van de tempel, is een beeld van hoe het nieuwe verbond tot stand komt. Onder Salomo, namelijk onder de zoon van David. De beloofde zoon die mijn naam een huis zou bouwen, zei de Heer. En de echte Salomo is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Die zou een huis bouwen en dat huis, dat zijn wij. Indien wij maar de vrijmoedigheid en de hoop tot het einde toe vast behouden. Volgens Hebreeën dan, hè? Ja. Kortom, dat huis is dan de gemeente. Maar de inwijding van die tempel duurt 14 dagen. Feest van 14 dagen. Waaronder het Loofhuttenfeest overigens. Maar het is in totaal 14 dagen. Als ik het goed gezien heb, maar het is tamelijk ingewikkeld. Maar als ik het goed gezien heb in 2 Kronieken 7, daar wordt dezelfde geschiedenis verteld. Dan heeft men eerst 7 dagen feest van inwijding van het altaar. En daarna 7 dagen het feest van Loofhutten. Maar niettemin is het in totaal 14 dagen feest. Staat er hier en daar wat onduidelijk, vooral in de vertaling natuurlijk. Maar het is 14 dagen feest. Waaronder Loofhutten. En dat is het koninkrijk, maar aan de andere kant 7 dagen feest van inwijding van het altaar. En als het Loofhutten rechtstreeks in verband moet gebracht worden met het koninkrijk, dan zou je die andere 7 dagen dus in verband moeten brengen, wel degelijk met priesterschap, of priesterdom heet het dan. Hè? Maar 14, net zo goed een beeld dus van het aanbreken van het nieuwe verbond. Dan hebben wij nog, de opsommingen laat ik maar even buiten beschouwing. Dan heb ik nog Job 42... Dus aan het eind van de geschiedenis van Job, daar heeft hij 14.000 schapen. Dus 14, maar dan op een heel hoog niveau. Maar de essentie van de geschiedenis van Job is natuurlijk dat hij een type is van de Heer Jezus Christus, die kwijtraakte al wat hij had, terwille van de heerlijkheid die hem voorgesteld was en die hij inmiddels heeft gekregen. En de verheerlijking van Job, dat wil zeggen het herstel van Job, of hoe het maar heten mag in de laatste hoofdstukken, komt feitelijk overeen met de verhoging van Christus uitermate tot aan de rechterhand Gods. Met alles wat erbij hoort, en dat is inclusief koningschap en priesterschap. En de 14.000 spreekt daar uiteraard van, en dat het dan schapen zijn, dat had u zelf ook wel kunnen raden dan. Want dan is je ineens herder van 14.000 schapen. Een beeld van hoge priesterschap, dus weer. Nou goed. Dan hebben wij Ezechiël 40 vers 1, vind ik persoonlijk ook een heel aardige. Daar staat dat Ezechiël het visioen kreeg van de nieuwe tempel in het 14e jaar na de val van Jeruzalem. Dus er gaat 14 overeen. Voordat er een nieuwe tempel komt, nadat de oude inderdaad gevallen is, na de val van Jeruzalem, wil dus zeggen na de val van de tempel dus ook, hè. Maar 14 jaar nadat de oude gevallen is, krijgt hij het visioen van de nieuwe. Dus er zit een gat tussen van 14 en daarmee kom je terecht inderdaad in onze bedeling, hè? De bekende onderbreking, onze bedeling waarin Christus verhoogd is, primair tot hoge priester. Nou, en daarstraks zei ik al, het was 14 dagen feest, 7 dagen namelijk inwijding van het nieuwe altaar en 7 dagen loofhuttenfeest samen. Dus 14 dagen feest van de inwijding van de tempel. Maar en in de Ezechiël 43 is sprake van weer een nieuw altaar in het hele visioen van Ezechiël daar. En daar wordt de omloop van het altaar gemeten. En die is 14 bij 14 ellen. Zodat je maar ziet dat 14 inderdaad ook in verband staat met het altaar en daarmee in verband met priesterschap. En voor de goede orde, van het al op het altaar worden offers gebracht. En een offer, hebben we net gezien, heeft onder andere dan een getalswaarde van 14. En vanaf het altaar, wat 14 bij 14 is, stijgt het offer dat 14 is omhoog. En omhoog stijgen is ook 14. Dat heb ik net ook genoemd, hè? Verhogen. Het past allemaal goed in elkaar. Dat zijn maar losse dingetjes, maar hè, als je goed combineert, dan heb je allemaal gelijk. Nou, dat was het dan, wat het Oude Testament betreft. Dan heb ik 14 zonen van die overgeslagen en 14 vrouwen van de Leviet heb ik ook overgeslagen. Want nou ja, vooruit dan maar, hè. Maar daarna kom ik in het Nieuwe Testament. In de eerste plaats natuurlijk terecht in Matthäus 1. En in Matthäus 1 vinden we de opsomming van de erfgenamen van de troon, zeg ik altijd. De opsomming van erfgenamen van de troon. Dat zijn er in totaal 42. Maar ze worden netjes onderverdeeld in 3x14 geslachten. 3x14 generaties, zo u wilt. Namelijk 14 van Abraham tot David. Dat staat trouwens netjes samengevat hoor, in vers 17. Van Abraham tot David 14 geslachten. En dan van David tot in of tot aan de ballingschap ook 14 geslachten. Tot Jechonias dus. Jechonia, Jechonias. Hoe je maar heten mag. Jojachim. En daarna 14 geslachten van Zerubabel. Dat was bij de terugkeer uit ballingschap dus. Dus weer vanaf de ballingschap tot Christus. Dus 3x14. Nou, 14 staat voor verhoging, om het dan maar eenvoudig te zeggen. En 3 staat voor de belofte. Dus 3x14 gaat het over de vervulling van de belofte. En als de belofte vervuld wordt, dan is er sprake van verhoging dus. Nou, je komt uiteindelijk dus terecht op Christus, want dat is nummer 42 dan in de reeks. Maar het leuke is, vind ik, dat er dan sprake is van een lijst van koningen, erfgenamen van de troon, van het koningschap, terwijl juist het getal 14 niet staat voor koningschap in de eerste plaats, maar in de eerste plaats voor priesterschap. Die staat voor verhoging, dus het kan heel goed met koningschap in verband gebracht worden. Maar in de praktijk wordt het in verband gebracht met priesterschap. En dat is natuurlijk omdat de verhoging van Christus primair als praktisch gevolg heeft dat hij hoge priester is. Dat hij ook koning is, dat is wel waar, maar ik had het over praktische gevolgen. En dat hij koning is, dat is in de praktijk niet aan de orde. Althans nog niet, dat komt pas later. Dus primair inderdaad hoge priesterschap. Dat kan ik alleen maar uitleggen aan de hand van de Hebreeënbrief natuurlijk. Maar dat doe ik nou niet. Daarna kom ik inderdaad terecht in de geschiedenis van Paulus. Waarin drie keer sprake is van zo'n 14. En de eerste keer is in Galaten 2. En ik dacht dat het niet verbazingwekkend was dat het bij Paulus voorkomt. Hè? Die is immers de man die spreekt over de functie van Christus in onze tegenwoordige bedeling, zolang het koninkrijk nog verborgen is. Maar wel degelijk over een verhoogde Christus, meer dan enige van de andere apostelen uiteraard. Maar dat blijkt hier ook trouwens uit deze schriftplaats. Want het gaat om Galaten 2 vers 1. Waar hij zegt, daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem opgegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebbende, enzovoorts. Na 14 jaren ging hij terug naar Jeruzalem, zodat, daar hebben we het verhaal weer natuurlijk, hè, zodat die 14 valt in een onderbreking. Dat wil zeggen, Paulus was in Jeruzalem, maar daarna 14 jaar niet, en toen weer wel. En het gaat om die onderbreking. Waar was hij in de tussentijd? Op zijn zendingsreis uiteraard. Hij was weg. Naar de heidenen namelijk. He? Als je het zo vertelt, dan klopt het. Hij was eerst in Jeruzalem. Daarna ging hij op zijn zendingsreizen. Daar is wel meer over te vertellen vanzelfsprekend. Maar dat ging ook niet zomaar. Maar niettemin, hij was weg 14 jaren lang. En pas na 14 jaren kwam hij terug in Jeruzalem. Dan ben je in Handelingen 15 overigens. Want daar was dat hij na 14 jaren terugkwam in Jeruzalem. En daar verhaalt hij samen met Barnabas welke grote daden God onder de heidenen gedaan heeft. En dat gaf nogal wat problemen eigenlijk. Want Paulus stond voor het merkwaardige probleem dat hij weliswaar het evangelie predikte aan de Joden, want dat is wat hij deed. Maar het resultaat van de prediking van het evangelie aan de Joden was dat de heidenen tot geloof kwamen en de Joden niet. Generaliserend gesproken dan. Of, als ik het woord generaliserend weglaat, dan moet ik het anders zeggen. Dan zeg ik, hij predikt evangelie aan de Joden, maar er waren meer heidenen die tot geloof kwamen dan Joden. Dat was het probleem. Zodat in de praktijk hij het evangelie bracht aan de heidenen. Daar richtte hij zich niet op, maar het gebeurde wel. Nou, als je dan nog bedenkt, maar dat kan ik zo gauw niet uitleggen, dat waar je die geschiedenis ook leest in Handelingen, dat daar via de typologie van de geschiedenis uitdrukkelijk gesproken wordt, niet zozeer over heidenen in het algemeen, maar in het bijzonder over de 10 stammen van Israël, in plaats van de 2, hè. Dan lijkt het me een duidelijke zaak. Dan zijn we bij ons oude onderwerp terug van Jacob die met Rachel zou trouwen. Maar ziet, het was Lea. Hij kon er ook niks aan doen, maar het was nog helemaal zo. En dat is precies wat Paulus overkwam. Hij predikt aan de Joden, maar hij kon het ook niet helpen. Er kwamen heidenen tot geloof. Maar nogmaals, er staat heidenen, dat blijft het natuurlijk ook zo. Maar uit de typologie van de geschiedenis blijkt dat daar gesproken wordt eigenlijk over niet de 2 stammen, maar de 10 stammen van Israël. Die immers tot de heidenen gerekend werden. Maar goed, dat verhaal dat kan ik niet elke keer toelichten. Maar in deze, hier in Galaten 1 en 2, legt Paulus uitgebreid uit dat zijn bediening los stond van Jeruzalem. Hij had er niets mee te maken, zei hij. Los van Jeruzalem, en dat zegt natuurlijk niks, maar dat betekent in de praktijk los van de bediening van de andere 12 apostelen. Want dat is wat hij naar voren brengt. Hij beschrijft namelijk zijn eigen geschiedenis, waarbij hij in ieder geval in vers 12 al zegt, vers 11 zegt hij, het is een evangelie wat ik predik, niet naar de mens. En dan vers 12, ik heb het zelf ook niet van de mens ontvangen, nog geleerd, maar door de openbaring van Jezus Christus. door de openbaring van Jezus Christus. Dat wil zeggen, Jezus Christus heeft zich aan hem geopenbaard. Hij zegt niet, Jezus Christus heeft het mij verteld. Jezus Christus heeft zichzelf aan hem geopenbaard. Als u het verschil tenminste begrijpt. Hij heeft Christus leren kennen. Niet omdat een andere daarin bemiddelde, maar omdat de Heer Jezus zichzelf aan hem bekend heeft gemaakt. En dan zegt hij, want gij hebt mijn omgang gehoord die eertijds in het Jodendom was, dat ik uitnemend zeer de gemeente Gods vervolgde en dezelfde verwoestte. Dat is vers 13 inmiddels. En dat ik in het Jodendom toenam boven velen van mijn ouderdom, in mijn geslacht dus, dat is hetzelfde, zijnde overvloedig ijverig voor mijn vaderlijke inzettingen. Hij was de meest veelbelovende man van zijn generatie in het Jodendom. Maar wanneer het Gode behaagd heeft, die mij van mijn moeders lijf aan afgezonderd heeft en geroepen door zijn genade. Je zou zeggen, dat wordt van Jacob ook gezegd. Ik maakte net de vergelijking even tussen Paulus en Jacob, toch? Jacob die 7 jaren werkte en voor Rachel en ziet het was Lea. Van Jacob staat ook dat hij uitverkoren was, God hem geroepen had, voor zijn geboorte. Dat wil zeggen, wel toen moeder al in verwachting was. En toen werd er daar gezegd, 2 naties zullen zich scheiden. Ja, zeker. En Jacob heb ik lief gehad en Ezo heb ik gehaat. Allemaal in verband, nog voor de geboorte eigenlijk. Het wordt later ook aangehaald in Romeinen 9. Maar goed, laat maar even verder gaan. Paulus zegt dus, God heeft mij afgezonderd van mijn moeders lijf aan, om zijn zoon in mij te openbaren, opdat ik die zoon door het evangelie onder de heidenen zou verkondigen. Zo ben ik terstond niet te raden gegaan met vlees en bloed. Hij zegt dus, ik ben vanaf het begin niet te raden gegaan met, of bij, zeggen we geloof ik in het Nederlands tegenwoordig, bij vlees en bloed. En wat dat betekent? Nou, heel eenvoudig, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem. Immers, toen de Heer hem riep, was hij onderweg naar Damascus, toen was hij onderweg uit Jeruzalem, en beschouw het dan maar meteen, niet alleen als letterlijk, maar ook overdrachtelijk. Hij ging de legerplaats uit op dat moment, buiten Jeruzalem, en toen de Heer hem dus riep, in Handelingen 9, zei Paulus, ik ben niet wederom gegaan naar Jeruzalem, niet teruggegaan naar Jeruzalem, maar waar was hij? Toen in Damascus. En even weer een zijlijn, even heel gauw. Ik kan hem helemaal niet anders. In Damascus, dan zal hij misschien te raden gegaan zijn bij Eliezer, dan wel Melchizedek, dan wel Naaman, enzovoorts. Waarmee ik maar zeggen wil dat Damascus, de hoofdstad van Syrië, wel degelijk een beeld is van 10 stammen van Israël. Dat is in het Oude Testament al zo. Dus dat heb ik ook al eens uitgelegd bij een andere gelegenheid, dus laat me weer zitten. Maar inderdaad, Damascus, hè. Weet je waar de 10 stammen heen verstrooid zijn? Dat las ik van de week ergens. Ik weet niet meer waar. Achter Damascus staat een van de kleine profeten, geloof ik. Zijn verre weggevoerd. Verre weggevoerd. Achter of voorbij Damascus. Dus als je naar ze toe wil, dan moet je dus eerst naar Damascus, vanuit Jeruzalem. Dat is precies wat Paulus deed. Hij wist het wel niet, maar niettemin gebeurde dat wel. Leuk, hè? Nou goed, dat maar even weer terzijde. Ik ben dus niet teruggegaan naar Jeruzalem tot degene die voor mij, eerder dan ik dus, apostelen waren. Dus hij is niet bij die apostelen te raden gegaan. Die waren wel ouder, die waren al langer van die beweging, om zo te zeggen. Hè? Maar hij ging daar niet te raden. Maar, zegt hij, ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus. Heb u die? Ik ging heen naar Arabië, die moet u vasthouden, die hebben we straks weer nodig. Ik ging heen, uit Damascus ging hij dus, want hij was in Damascus, ging hij naar Arabië, staat hier. En hij keerde vanuit Arabië dus terug naar Damascus, niet naar Jeruzalem, naar Damascus. Hebben jullie? Vasthouden hoor. Dus Paulus ging uit Jeruzalem de gemeente te vervolgen, ging hij naar Damascus. Toen kwam hij in Damascus, maar daar was hij bekeerd en werd hij door de Heer geroepen. Vanuit Damascus ging hij naar Arabië en van Arabië weer terug naar Damascus. Even weg geweest gewoon en heen en weer. En vanuit Damascus ging het verder. Dat staat hier ook. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. 3 jaar nadat hij met brieven van de hoge priester van het oude verbond uitgezonden werd naar Damascus. Maar toen hij in Damascus kwam, werd hij uitverkoren om te zijn de dienaar van de hoge priester van het nieuwe verbond. Hebben jullie? Dan zijn we toch bij een veertiende. Bij Melchizedek dus, hè? De hoge priester van het nieuwe verbond diende hij daar. Damascus. En Eliezer, die immers ook een beeld is van de hoge priester van het nieuwe verbond, was een Damaskener. Eerste keer dat Damascus in de Bijbel genoemd wordt. Ook aardig, hè? Nou, gaan we weer verder. Daarna kwam ik naar... Damascus betekent trouwens dat het bloed gesprengd of gestroomd heeft. Damascus. Gestroomde bloed. Dat is dat bloed wat op de 14e van de eerste maand van het paaslam werd weggenomen en gestreken werd aan de deur. En dat Paulus een verdere geopende deur had naar de heiden, naar de 10 stammen vanuit Damascus, lijkt me een duidelijke zaak. Maar vooruit, hè, het is allemaal zijlijnen. Gaan we verder, vers 18. Daarna kwam ik na 3 jaren weder te Jeruzalem om Petrus te bezoeken. Dat was de voorman van de 12, zal ik maar zeggen, hè, Petrus te bezoeken. En ik bleef bij hem 15 dagen, dus over die 15 praten we ook nog een keer. En ik zag geen ander van de apostelen dan Jacobus, de broeder des Heren. En dat was er niet eens een van de 12. Wel die van die brief, maar niet een van de 12, hè, deze Jacobus. Dus hij zag Petrus en Jacobus. Petrus als de belangrijkste man van de 12 en Jacobus als de toenmalige erfgenaam van de troon van David. Als we de Heer Jezus, die immers zoek was, verborgen was, even niet meerekenen. Maar goed. En hij zegt, daarna ben ik gekomen in de gewesten van Syrië, dat klopt, en van Cilicië. Wat heet, Cilicië is een onderdeel van Syrië. Dus Syrië en van Cilicië is gewoon hetzelfde. En wat lag er in, welke plaats ligt er in Cilicië? Tarsen, gewoon. Hij zegt het hier niet, maar hij is gewoon af naar huis gegaan, terug naar huis. Helemaal terug naar huis. Staat in Handelingen namelijk. Kom ik zo wel op. Hij is gewoon terug naar huis gegaan. En hij zegt, ik was van aangezicht onbekend aan de gemeenten in Judea die in Christus zijn. Maar ze hadden alleen gehoord dat men zei, degene die ons eertijd vervolgde, verkondigt nu het geloof het welke eertijd verwoestte. Maar hij was van aangezicht dus alleen bekend, in principe bij Petrus en Jacobus. Misschien bij nog enkele van de apostelen, is niet helemaal zeker, maar in ieder geval Petrus en Jacobus. En meer niet. En de gemeente heeft hij niet bezocht. Sterker nog, in Handelingen lezen wij dat hij toen wel eens, bij deze gelegenheid hier, dat hij weliswaar in Jeruzalem was, maar dat hij niet in de gemeenten optrad daar. Die kenden hem zelfs helemaal niet. Hij trad wel op in de Griekse synagoge, de Griekse Joden, maar die probeerden hem te doden en toen ging hij maar terug naar huis. Is hij met de tassen gegaan. Helemaal terug naar huis. Ja. En daar heeft Barnabas hem later opgehaald. Het verhaal is dat hij in Jeruzalem kwam en daar wilden ze hem helemaal niet ontmoeten. En toen heeft Barnabas, die eigenlijk Jozef heette en dus een 13e was. Leuk, hè? Ja, dat kan ik toch allemaal niet vertellen eigenlijk, gedetailleerd. Hè? Dat gaat toch gewoon niet. Barnabas, die eigenlijk Jozef heette, die pikte hem daarop. En die heeft hem geïntroduceerd toen bij Petrus en bij Jacobus. Maar toen Paulus later helemaal naar huis gegaan was, heeft jaren later of zoiets, heeft Barnabas hem daar bezocht, hem opgepikt en heeft Barnabas Paulus meegenomen op zijn zendingsreis. Hebben jullie? Barnabas nam Paulus mee op zijn zendingsreis. Jozef dus nam Paulus, want Jozef, hij heette Jozef. Jozef nam Paulus mee op zijn zendingsreis en toen op de tweede zendingsreis, op de eerste zendingsreis zijn ze gewoon teruggekeerd op hun schreden. Ze konden op een gegeven moment niet verder, want er was te veel vervolging. Zijn ze gewoon dezelfde weg, bijna dezelfde weg althans, teruggegaan. Er was afgebroken en de volgende zendingsreis zouden ze ondernemen. Maar toen ging uiteindelijk Barnabas niet mee, die wilde niet mee. Kregen ze ruzie over, maar dat doet er nou niet toe. En toen ging Paulus zelf op reis en nam een ander mee. Silas. Toen nam hij dus iemand mee die net zo heette als hij. Ook Saulus dus. Silas, Saulus. Saul. In het Hebreeuws precies hetzelfde. En toen ging het beter. Maar die eerste zendingsreis had iets te maken met de prediking aan de Joden, zou ik wel zeggen. Aan 2 stammen kwam niks van terecht. Moest op een schreden terugkeren. Toen kwam de tweede zendingsreis. Toen gingen ze onder 2, maar het was 1 naam. Saulus. En dat was die reis waarbij ze vervolgens ook overstaken naar Europa, naar het noordwesten gingen, waar volgens Jesaja de 10 stammen uiteindelijk heen verdwenen waren. Maar goed, het is een ingewikkeld verhaal, maar hè, dat, zo ligt het ongeveer. Hè. Paulus die in zijn contacten met de Joden, zijn prediking aan de Joden, geen voet aan de grond kreeg. Daar gaat het om. Moest het allemaal loslaten. Nou, dat vertelt hij hier. In Jeruzalem kende hij zelfs niet eens iemand, behalve Petrus en Jacobus, was maar heel formeel. Maar daar bleef het dan ook bij. En dan zegt hij in hoofdstuk 2 vers 1, daarna ben ik na 14 jaren wederom naar Jeruzalem gegaan met Barnabas, ook Titus medegenomen hebben. Dat was inderdaad na die zendingsreizen en daar hebben ze verslag uitgebracht van dat weliswaar gepredikt werd aan de Joden, maar dat heidenen tot geloof kwamen om een of andere reden. En daarna moest er gediscussieerd worden over de vraag of die heidenen nou ook onder de Joodse wet moesten leven. En het antwoord was, nee, de Joden die moeten zelfs leven als de heidenen in plaats van de heidenen als de Joden. Het kwam precies andersom uit, zodat het ook een omkering is. Nou goed, waar het om gaat is dat er 14 jaar tussen zit. Dat wil zeggen, 14 jaar lang had hij met Jeruzalem niks van doen, en pas na 14 komt hij terecht bij Jeruzalem. En dat beeld precies hetzelfde uit, typologisch dus, namelijk uitbeelding van onze bedeling, waarin Christus in Jeruzalem niets is, dat wil zeggen, niet in het Jeruzalem beneden, niet in het Jeruzalem dat nu is, maar waar hij gezeten is in een verborgen Jeruzalem, Jeruzalem dat boven is, waar ook de gemeente is opgeschreven. Dan zit ik midden in de Hebreeënbrief en in Galaten 4 natuurlijk.
Ja, die 14 jaar was dus na de eerste zendingsreis.
Zover ik weet wel. Ja, ik moet oppassen als ik zo snel geschiedenis weergeef, want ik maak heel makkelijk een vergissing dan. Het komt dikwijls niet snel genoeg bij me boven. En het is beslot een heel ander onderwerp, hè. Daar ben ik dan niet helemaal betrouwbaar in, dus, maar ik doe mijn best, hè. Goed. Nu we het erover hebben, over die 14, dan maar even terug naar Galaten 1 vers 17, waar staat, ik ging heen naar Arabië en keerde wederom naar Damascus, en dan zegt hij niet wat hij daar gedaan heeft. Wat zou hij daar nou gedaan hebben? Dat weten wij niet. Het is de eerste keer dat Arabië in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Er is nog één andere keer dat Arabië in het Nieuwe Testament genoemd wordt. Maar het komt omdat Paulus er zijn gedachten nog bij had. Dat is namelijk in Galaten 4. Dezelfde brief dus. Dus meteen de laatste keer. Dat is in Galaten 4, waar hij vergelijking maakt tussen het oude en nieuwe verbond aan de hand van oud-testamentische typologie. De vergelijking namelijk tussen Hagar en Sarah en dus de vergelijking tussen Ismaël en Isaac. Maar dat is ook de vergelijking tussen Sinaï en Sion. Dan wel Sinaï en Jeruzalem, want Sion is Jeruzalem uiteindelijk. En dan zegt hij dat al die dingen uit de geschiedenis van Genesis andere beduiding hebben, ook een andere betekenis hebben, hè. Want vers 24, want deze zijn de twee verbonden, het ene van de berg Sinaï, tot slavernij barende, het welk is Hagar, het welk is het oude verbond, dus. En dan vers 25, want dit namelijk Hagar is Sinaï, en dan kun je gewoon doorlezen met, en komt overeen met Jeruzalem dat nu is, en in slavernij is, dienstbaar is met haar kinderen. Dat wil zeggen, het is allemaal het oude verbond. Maar hier zegt hij bij Sinaï er even bij, een berg in Arabië. Alsof niemand weet waar die berg zou liggen. En verder nog, alsof het belangrijk zou zijn waar die berg zou liggen. Maar het punt is natuurlijk dat de apostel erbij zit, niet omdat ze niet weten waar het ligt. Maar in de eerste plaats omdat hij daar zelf aan denkt. En in de tweede plaats natuurlijk omdat het voor ons een mooie hint is. Want in hoofdstuk 1 noemt hij Arabië waar hij zelf naartoe gegaan is. Nou, wat ligt er nou volgens Paulus in Paulus gedachten dus, want die schreef de brief. In Paulus gedachten, wat ligt er nou in Arabië? De berg Sinaï. Dus je mag aannemen, omdat we geen andere gegevens hebben, dat er niks anders overblijft dan te concluderen dat Paulus dus in Arabië op de berg Sinaï geweest is. En wat zou je daar nou gezien hebben? Wat valt daar nou te bekijken?
Is daar gebeurd wat hij zegt? Ik weet niet waar het gebeurt. Ik ben er lichaam
op buiten. Precies. Kijk, dat is het verhaal wat hij daar dus gedaan heeft. Hij zal die Sinaï beklommen hebben. En hij zal daar dus gezien hebben wat Mozes gezien heeft.
Oh, dat spreekt wat er niet.
Ik zeg het altijd wat snel, maar wat Mozes gezien heeft. Dat weet ook bijna niemand. Men denkt dikwijls dat Mozes een maquette gezien heeft, een voorbeeld voor om de tabernakel te bouwen enzovoorts. Maar dat is natuurlijk een misverstand. Wat Mozes gezien heeft, is de werkelijke positie, de werkelijke plaats, functie van het oude verbond. En dan heeft hij dus gezien het verband tussen het oude en het nieuwe. Dat wil zeggen hoe het oude verbond een beeld is van het nieuwe. Want het oude is een type van het nieuwe, een afdruk van het nieuwe. Hij heeft dus het origineel gezien, maar het origineel was geen maquette. Integendeel, het origineel was het echte nieuwe verbond. En het oude verbond is de maquette. Maar u weet toch wat een maquette is, hè? Ja, goed. Dat is iets gefiguurzaagd, denk ik altijd. Maar zoiets. Maar inderdaad, het oude verbond is een maquette van het uiteindelijke, het echte. Wat hij gezien heeft is het nieuwe verbond. En wat hij maken moest, is het oude verbond, waarvan hij de middelaar was, maar bovendien ook tamelijk letterlijk. Hij moest daar zelfs een letterlijke maquette van maken in de vorm van de tabernakel. En u weet, de tabernakel werd dan ook gebouwd door twee man die de geest hadden, of ik weet niet precies hoe dat er staat, maar die door de bemiddeling van de werking van de geest in staat geacht moesten worden om die tabernakel te bouwen. Nou, het punt is natuurlijk dat Bezaliel, denk al. Ja, ik wou zeggen. Azalia en Begonia. Nee, Bezaliel en Aholiab waren de twee. Waarom twee? Dat weet u nu ook al natuurlijk. Vanwege het nieuwe verbond. Is geboorterecht, het hele verhaal, dubbele deel enzovoorts. Dus twee. En waarom ze geest moesten hebben? Wel, ze moesten inspiratie hebben. Het waren kunstenaars die in staat moesten zijn om bepaalde abstracte waarheden, die van het nieuwe verbond, gestalte te geven in een kunstwerk. Dat zal. Ze moesten geen technisch inzicht hebben zozeer. Dat hadden ze al, daar hadden ze de geest trouwens niet voor nodig. Het waren handwerkslui, dus dat was het probleem niet. Ze moesten inzicht hebben de dingen die ze moesten uitbeelden. Nou, daar gaat het om. Maar het zijn die dingen die ze moesten uitbeelden, die van het nieuwe verbond, die Mozes kennelijk gezien heeft. Kan niet missen, want zijn aangezicht weerstraalde de heerlijkheid des Heren. En die heerlijkheid des Heren is de heerlijkheid van het nieuwe verbond, zegt het Nieuwe Testament. Zegt Paulus daarover. Ik veronderstel dus ook dat toen Paulus van de berg kwam, het er net zo uitgezien heeft als Mozes. En Paulus zegt, wij leggen niet een bedekking op ons aangezicht, 2 Korinthe 3. En natuurlijk bedoelt hij dat overdrachtelijk, maar het punt is dat vermoedelijk hij datzelfde letterlijk aan de lijf heeft ervaren als wat Mozes ervaren heeft. Ik kan het nou niet uitleggen, dan moet ik veel te diep op ingaan, maar die gedachte is dat. Paulus is dus daar op die berg geweest, en daar gaat het om. Dat is wat hij hier aankondigt. En als hij daar dan ook over spreekt, noemt hij ook de 14. Maar ik ga eerst even terug dan naar Handelingen. Ik doe mijn best om op tijd van de band af te lopen. Dan kan ik daarna nog wat zeggen. Ga ik eerst even terug naar Handelingen. Wat was het? Handelingen 9. Handelingen 9. Vers 20. Hij predikte, dus Paulus in Damascus net op bekering gekomen. De schellen, de bedekking is net van zijn ogen gevallen. Alleen er waren hier de schellen van zijn ogen in vers 18. En 19 neemt hij spijzen, die hem ongetwijfeld werd aangereikt door Melchizedek. Maar goed. Dan komen we in vers 20. En hij predikte terstond. En hij ging terstond niet te verraden bij vlees en bloed. Maar hij predikte wel terstond Christus in de synagoge. Dat hij de Zoon van God is. Dat Christus de Zoon van God is. En vers 22. Doch Saulus werd meer en meer bekrachtigd en overtuigde de Joden die te Damascus woonden. In Jeruzalem. Damascus, daar begon hij. De woonplaats van Eliezer. Bewijzende dat deze de Christus is. Kortom, Christus wordt gepredikt door Damascus. Dat is het begin van Paulus' bediening. Damascus. En als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Nou, het punt is dat die vele dagen slechts verklaard worden door wat Galaten 1 zegt, dat hij uit Damascus gegaan is naar Arabië en daarna weer teruggekeerd is naar Damascus. En dus duurde het vele dagen. Als vele dagen verlopen waren, zo hielden de Joden tezamen raad om hem te doden. Maar hun hinderlaag werd Saulus bekend. En zij bewaren de poorten desdaags en nachts, opdat ze hem doden mochten. Doch de discipelen namen hem desnachts en lieten hem neder door de muur, hem aflatende in een mand. Een mand is trouwens ook, heb ik gezien, maar ik heb het woord u niet doorgegeven. Een mand heeft ook een getalswaarde van 14 in het Hebreeuws. Ik denk, zal ik hem noemen, maar ik wist niet dat ik hem hier ook tegen zou komen, dus ik heb hem niet genoemd, maar het is ook 14. Leuk, hè? Nou goed. Vers 26 dus. Ze liet hem neder in de mand. Saulus, nu te Jeruzalem gekomen zijnde, daar heb je hem, poogde bij de discipelen te voegen, maar zij vreesden hem allen, niet gelovend dat hij discipel was. Maar Barnabas hem tot zich nemende, leidde hem tot de apostelen. Welke dan? Nou, volgens Gelaten 1, Petrus en Jacobus. En Petrus representeert niet eenmaal de apostelen, dus je kunt het zo zeggen. De apostelen. En Paulus vertelt daar dan, en hij was, vers 28, met hen ingaande en uitgaande te Jeruzalem. Maar niet in de gemeente, maar gewoon in Jeruzalem. En vrijmoediglijk sprekende in de naam van de Heere Jezus, sprak hij ook en handelde tegen de Griekse Joden, staat er dan achter. Maar bij, als het staat Griekse, moet je juist in de eerste plaats denken aan heidenen. Maar dan heb je weer zoiets. Grieken zijn Grieken in principe. Uit het verband blijkt soms dat het geen Grieken zijn, maar Grieks sprekende Joden in een synagoge waar Grieks de voertaal is en niet het Hebreeuws. Maar het punt is dat juist die Griekse Joden, en daarmee de hele term Grieken, daarmee een uitdrukking is van diegenen die aan de ene kant wel degelijk tot Israël behoren, maar aan de andere kant speelt het geen enkele rol. En dat zijn de 10 stammen. En daar slaat het dan op. Maar dat is een moeilijk verhaal, maar niettemin, hij handelde bij de Grieks sprekende Joden en dus wel degelijk in de synagoge. Maar dan staat er, doch de broeders dit verstaande geleiden hem tot Caesarea en zonden hem af naar Tarse en zo was hij dus weer gewoon thuis. Einde van het verhaal. En pas 14 jaar later kwam hij daar dus terug en dan zijn we in Handelingen 15 waar dat gebeurt. Er zit 14 jaar tussen. Nou, daarna moet ik dus nog even naar 2 Korinthe. Weet je wel, 2 Korinthe 12. In 2 Korinthe 3 staat dat verhaal dat Paulus zegt, maar ik doe niet als Mozes. Hij zegt wij, en dan denken we dat zijn wij bij elkaar. Maar hij zegt wij, en dat is in de eerste plaats Paulus en Timotheus, de schrijvers van de brief. Hij zegt wij leggen niet die bedekking op ons gelaat, zoals Mozes. Wij doen niet als Mozes, wij bedekken het niet. Wij prediken namelijk het evangelie der heerlijkheid van Christus die het beeld Gods is, enzovoorts. Het licht, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, enzovoorts. Hè. Nou, die brief is dat. In die brief zegt hij dan vervolgens in vers 2 van 2 Korinthe 12. Ik ken een mens in Christus voor 14 jaren. En dan komt die uitdrukking, of het geschiet zij in het lichaam, weet ik niet. Of buiten het lichaam, dat was die 14 die ik er straks noemde. Hè. Weet ik niet, God weet het. Gaat over verborgen dingen dus. Dat de zodanige opgetrokken is geweest, verhoogd is geweest. Dat is een van die woorden, verhogen, dat is ook een 14. Hetzelfde woord, verhogen, ook vertaald met buiten het lichaam.